dat is een gelukkie. Ik was dat prentje jaren kwijt. Ik heb nou weer een heel klein stukje van die goeie oude tijd. Daar is het water, daar is de haven waar je altijd horen kon. We gaan aan boord, de voerman laat er nou paarden draven. En aan de horizon leidt Emmeloord. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. Zuiderzee heet nou IJsselmeer. Een tractor gaat er nou greppels graven. Zie tot de horizon geen schepen meer.
Welkom bij de Anjocast. Dit is de plek waar mijn anchovisverhaal begint, aan de voormalige Zuiderzee. De zee waar het er woest en wild aan toe ging, totdat de afsluitdijk werd gebouwd. Ik woon aan die voormalige Zuiderzee, aan het IJsselmeer, aan de Friese kant. In een klein dorpje dat vroeger een walvisvadersdorp was, en dat kun je nog zien aan het beeld voor het dorpshuis en de ingemetselde walvis op het pleintje ervoor. In oude huizen zat vroeger zelfs een tegel met een stenen walvis boven de voordeur gemetseld, bij wijze van teken dat er een walvisvader woonde. Niet dat die walvisvader direct voor de deur wegvoer om walvissen te schieten, dat gebeurde veel noordelijker. De vissers, ongetwijfeld grote, sterke, jonge mannen, werden uit mijn dorp gerecruiteerd en gingen vanuit Harlingen naar noordelijke IJszeeën. Terug naar de ansjovis, bepaald geen walvis van formaat. Dit kleine visje zwom in grote getalen voor mijn deur, maar dat was een eeuw geleden. De Zuiderzee was toen nog zout en werd intensief bevaren, voor transport en voor visserij. Vissers uit de hele regio rond die Zuiderzee visten op haring en ansjovis. Het was de vette handel. Letterlijk vet, en met name de ansjovisvangsten, altijd onvoorspelbaar als het weer zelf, waren het vet op de botten van de visserman. Als er ansjovis was, dan was er geld. Er werd met ansjovis gespeculeerd op de beurs. Grote ankers, dat zijn platte ronde houten ringen met ingelegde vis, werden eerst verscheept naar Amsterdam om daar te rijpen in het Veem, om vervolgens verhandeld te worden aan Duitsland. Want in Duitsland had men graag wat over voor het zoute visje, de smaakmaker bij uitstek. En als die afsluitdijk niet was gekomen, dan was het zo doorgegaan tot nu, vandaag. Alle dorpen en steden rond de Zuiderzee leefden van de visvangst. Lemmer, Makkum, Stavoren, Harderwijk, Spakenburg, Enkhuizen, Urk, Volendam, Hoorn. Het is een eindeloze lijst van dorpen en steden. Niet alleen de mannen werkten als vissers, scheepsbouwers, visrokers, viszouters en handelaren. Ook de vrouwen en kinderen zaten tot over hun oren in de business. Luister maar eens hoe de Volendammer vrouwen en meisjes zingen terwijl ze de ansjovis schoonmaken. Een heidens karwei waarbij in één vloeiende beweging de ingewanden eruit getrokken werden. Je moest er kleine handen voor hebben om dit werkje te kunnen doen. Het was dag- en nachtwerk en het stonk. Maar ze zongen er vrolijk bij, dat wel. In Harderwijk, mijn geboortestad, ik werd dus eigenlijk aan het IJsselmeer geboren, werd er op grote schaal gevist. Men leefde van het militair garnizoen dat er lag en van de visserij. Dat vissen gebeurde in de vorige eeuw met de zogenaamde wonderkuil. Door de milieucritici van die tijd tot moordkuil gebombardeerd, omdat de immense netten rücksichtloos de hele zee leegvisten. De visfabrikant Eybert ten Herder, zoon van een Harderwijker visser en later vader van de oprichter van het Dolfinarium, liet in 1930 een promotiefilmpje maken over die wonderkuil. De film Harderwijk als visserijstad.
Als eerste vorm van visserij treffen we een spandammers met de wonderkuil. De wonderkuil is een net dat met grote snelheid tussen twee schepen wordt voortgetrokken en waarin men alle soorten vis vangt.
Eybert den Herder was dus de felste tegenstander van het afsluiten van de Zuiderzee, de afsluitdijk dus. Een plan dat al decennia lang in de lucht hing. Hij richtte zelfs een politieke partij op om te protesteren en hij had vanzelfsprekend veel vissers van rond de Zuiderzee achter zich. Iedereen zag dat dit tot inkomstenderving moest leiden en dat deed het ook. In 1932 ging de afsluitdijk dicht en open voor verkeer tegelijk. Werd de Zuiderzee IJsselmeer, werd het water van zout naar brak naar zoet en verdwenen haring en ansjovis.
In 1932 werd het laatste gat gedicht in de afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland. Polygoon gaf een ooggetuigenverslag van deze historische gebeurtenis.
Het meer een gat. Het meer is te veel kleiner geworden. De Deeg-Ruttel-Deeg. Een laatste aanval op de vermetele bedwinger. Niet huil. De kranen zijn onverslaanbaar. Voortvarende bewoners van Wieringen staan gereed om even naar Friesland over te wippen.
De Zuiderzee was IJsselmeer geworden. En minister Reimer van Waterstaat zag de toekomst zonnig in.
De voltooiing van de afsluitdijk zal, naar ik denk en verwacht, voor een verre toekomst een zegerijke onderneming rekenen.
En daarmee verdween de ansjovis uit de Nederlandse wateren. Althans, bijna uit de Nederlandse wateren, want in Bergen op Zoom was de weervisserij groot. En er wordt nog steeds op ansjovis gevist door de familie van Dort. Ze bouwen houten weren, eigenlijk staande fuiken van stokken, waarin ze de ansjovis uit de Oosterschelde opvangen. Weervisserij heet het. Eens per jaar viert Bergen op Zoom het AAA-feest. Het is een culinair festijn om de komst van de nieuwe Hollandse aardbeien, Hollandse asperges van de koude grond en de nieuwe ansjovis te vieren. De afgelopen jaren waren de vangsten echter bar en boos en moesten ansjovis uit het buitenland gehaald worden om de horeca te voorzien. In mijn verhalenboek Ansjovis, kleine vis, groot verhaal volg ik het visje dat nagenoeg uit Nederland is verdwenen. Ik reis het als het ware achterna. En ik kom in België, Bretagne, Collioure, dat ligt in Zuid-Frankrijk, L'Escala in Noord-Spanje, Baskeland, Malaga, Nice, Monte Rosso, dat ligt in Italië, Griekenland, Portugal, heel veel plekken, kortom. En uiteindelijk beland ik op Texel, Noord-Holland, waar ik een professor ontmoet, een zeebioloog, die mij verrassend nieuws over de ansjovis brengt. Ondertussen ben ik veel toepasselijke muziekjes tegengekomen en opnames die in mijn geheugen zitten vastgeplakt. Zoals dit mooie liedje uit Malaga, Zuid-Spanje, waarin de ansjovis wordt bezongen. En dat is trouwens niet zo gek, want het wemelt hier van de ansjovis. Boquerones heten ze hier. En de inwoners van Malaga heten ook Boquerones, ik bedoel maar. Elk jaar wordt ter afsluiting van het carnaval een papier-mâché ansjovis op het strand verbrand en begraven. Het is de start van de vastetijd en de ansjovis is het symbool van mannelijkheid. En daar moet nu maar eens een eind aan komen voor de komende periode. Aldus de traditie. Luister naar deze bloedstollende flamenco traditional, waarin de mooiste vis van Malaga wordt bezongen. Victoriano de Malaga.
Por mi puerta no lo pase. No lo pase. Ya te he dicho que entierro, por mi puerta no la pase, porque ni viva ni muerta, la carita no quiero mirarle, porque ni viva ni muerta, la carita quiero mirarle. Y hasta la agüita que bebo, te la tengo que pedir. Si del alto cielo bajaran los serafines para hablar contigo, de flores te coronarán, sentado ya mía, yo te lo divido. Algún serafín diera y si realmente conmigo al alto cielo subiera, ay, solamente para estar contigo. Te convenga, no te convenga, a mi verita tiene que venir, quiera tu mareo no quiera, a mi verita tiene que venir, quiera tu mareo no quiera.
Minstens net zo melancholisch word ik van het lied over de ansjovis Venter, die vroeger met manden vol vis naar de vismarkt in Malaga ging. Midden in de stad is dan ook een standbeeld aan deze Venter gewijd, een soort heilige plek voor de inwoners van Malaga.
Salimosita de los rincones, que está rayando la luz del día, y están de fresco mis buquirones como las playas de Andalucía. A la chita chita callando voy pregonando por la mañana, y de paso te voy cantando, mira mirando por la ventana. Ya hay boquerones, tazabas y de plata, ya hay boquerones que mis penitas matan. Desde el capazo, tú eres testigo de que esa niña juega conmigo. Allá ya hay boquerón, luna estrellada de mis pregones. Hay boquerón de nieve y de sol, cómprame niña mis boquerones. De las casadas a la viuda, si no me miran soy desgraciado, y antes prefiero que un toro miura me dé la muerte por un costado. Desde Málaga hasta Sevilla son maravillas mis boquerones, y saltando sobre la arena matan las penas de corazones. ay, 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 boquerones, tazabas y de plata, ay, 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 boquerones, que mis penitas matan. Desde el capazo, tú eres testigo de que esa niña juega conmigo. Ay, 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 boquerón, luna estrellada de mis pregones. Ay, boquerón de nieve y de sol, cómprame niña, cómprame niña. Cómprame niña mi boquerón.
Ik reis naar Zuid-Frankrijk, naar het wonderschone Collioure. Het anchovisdorp dichtbij Perpignan, waar de schilders Henri Matisse en André Derain wild van het licht werden. En van de zee, van het strand, de haven, de vissers, de vrouwen die op het strand netten zaten te boeten. Ze bleven er in ruil voor eten en logies en schilderden dit mooie, lieflijke, in pastel opgetrokken vissersplaatsje. Hier, in Collioure, ontstond het fauvisme. De fauvisten legden vast wat nog steeds een enorme aantrekkingskracht heeft op toeristen. En dus is iedere straat, iedere plek vergeven van anchovies in potjes en blikjes. En eet je op elke straathoek anchovies. Op toast, met brood, in zuur, in olie en natuurlijk met een goed glas wijn erbij. Eens per jaar is er een anchovisfeest, want deze kleine kostbare vis moet natuurlijk geëerd worden. Voilà, hier hoort dus een stukje humor uit vervlogen tijden bij. Het is van de Franse schrijver Marcel Pagnol en het heet Les Anchois des Tropiques. Het gaat dus over de anchovis en hoe deze te bereiden. Ik kan het helaas niet helemaal vertalen, dus dat moet je zelf maar doen.
C'est toujours la même chose et ce sera toujours la même chose. On ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurai jamais rien.
En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas moi.
Moi j'étais à la messe, je sais que c'est pas moi non plus.
Alors, qui est-ce?
C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a poussé le panier sans y faire attention, de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole.
Tu as pris, toi, des croissants?
Ah, naturellement, j'en ai pris ce matin pour mon petit déjeuner, quoi. Pour me nourrir.
Ça, non.
Pourquoi ça, non?
Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui.
Als ik verder reis naar Italië, kom ik natuurlijk terecht in Cinque Terre, het prachtige kustgebied aan de Middellandse Zee. Prachtig, maar compleet overlopen door toeristen. Iets waarover de schrijver Ilja Leonard Pfeiffer veel heeft geschreven. Zijn boekenweekgeschenk, Monterosso Mon Amour, speelt zich hier af in het pittoreske havenplaatsje Monterosso, waar volgens de toeristengids driftig op anchovies wordt gevist. Dat is niet helemaal waar. Er wordt wel gevist vanuit de haven van Genua, maar dat is een stukje verderop. In Monterosso wordt er nauwelijks meer gevist. De kassa rinkelt wel continu. Het lijkt op de Bijbelse vertelling van de vissen en de broden die zich steeds maar weer vermenigvuldigen. En je kunt er ook trouwens fantastisch anchovies eten. Asciughe heten ze in het Italiaans. Of alici, dat hangt er vanaf waar je bent in Italië. Misschien nog interessanter dan de zwakke schaduw van de anchovis is het feit dat de beroemde Italiaanse dichter Montale, hij was Nobelprijswinnaar, hier zijn mooiste gedichten schreef. In het familievakantiehuis. Zoals zijn debuut, Ossia di Seppia, een bekend gedicht uit 1925. Dit is een fragment in de vertaling van Marco Fonse en Peter Verstegen. Het wee van leven heb ik veel ontmoet in het gorgelen van de geworgde stroom. In het zich krullen van het verschroeide blad. In het paard dat niet meer overeind kan komen. Het wel kende ik niet, buiten het wonderteken dat goddelijke onverschilligheid verraadt. Het standbeeld in loomheid van de middag, de wolk, de valk die aan de hemel staat. Ik hop door naar Cetara, dat ligt ook aan de kust. Daar ontdekte monniken hoe je de perfecte umami anchovis vissaus moest maken. Collatura. Eigenlijk is het gefermenteerde anchovis die langzaam uitdruipt en die druppels worden opgevangen en dat levert een extreem geconcentreerde saus op. Deze anchovissaus wordt puur door de pasta geroerd. Eenvoudig en ongelooflijk lekker. Ik at spaghetti collatura di Alice bij volgens de kenners de beste chef in Cetara, Francesco Tamaro. Dit is de man terwijl hij de ingrediëntenlijst van het recept op tv toelicht.
Il piatto tipico delle famiglie cetarese dei pescatori è vermicello con la collatura di Alice. Questo è un liquido molto antico, figlia nobile del vecchio garum degli antichi romani. Nobile perché mentre quello veniva fatto con pezzi di grandi pesci, piccoli pesci, interiori, erbe della macchia mediterranea, questo qua viene fatto soltanto con Alice. Gli ingredienti, innanzitutto collatura, poi pasta di grano duro, un vermicello, acqua che bolle senza sale, aglio, olio e peperoncino. Questi sono gli ingredienti.
In mijn boek reis ik ook naar Pioppi, Napels, Anzio bij Rome en Marina de Pisciotta. En uiteindelijk kom ik in de bergen van Piemonte terecht. In de bergen ver van zee. Want daar komt het schitterende gerecht bagna cauda vandaan. Een warm badje van olie, knoflook en anchovis dat tijdens de druivenpluk in het najaar werd gegeten ter versterking. Hoe kwamen die anchovissen van zee naar de bergen? Nou, door de bergen loopt de zoutroute. Zout was vroeger een betaalmiddel. Het woord salaris komt er vandaan. Het was geld waard. En in dat zout werd anchovis gelegd. Anchovis van de kust van Spezia, die goed bewaard kon worden in het zout. En, zoals dat gaat in Italië, is bagna cauda inmiddels een nationaal gerecht en er is ook een officieel goedgekeurd recept. Deze oude Italiaanse dame vertelt je hoe je het maakt.
Aglio, acciughe, olio e panna. Noi abbiamo imparato dalle nonne a fare la bagna cauda. Al mattino a colazione mangiavano la bagna cauda. Facevano quello che avevano da fare, quando avevano finito nella stalla mangiavano la bagna cauda. E allora si faceva non con la panna, faceva solo aglio, olio e acciughe. Noi in campagna non sapevamo neanche cos'era il pesce di mare. Una volta l'acciuga era come il merluzzo, era un mangiare da poveri. La bagna cauda la fanno in 100 maniere, non c'è uno che la faccia uguale.
Per conto mio, come la facciamo noi, non è per dire, ma è l'unica.
In Griekenland kom je ook anchovies tegen. Overal eigenlijk, maar vaak gefrituurd. Gavros. Gefrituurd en met een partje citroen. Het is heerlijk. De anchovis wordt gewaardeerd en geëerd in alle uithoeken van Griekenland. Maar helaas is die vaak overbevist en wordt die ingezet bij oorlogen. Zoals de voetbaloorlog van 2014. Toen mondde een wedstrijd tussen Thessaloniki en aartsrivaal Piraeus uit in een gevecht. Piraeus is een havenstad waar volop gevist wordt en de aanhangers van de lokale voetbalploeg worden dan ook gavros, anchovissen genoemd. Tijdens de halve finale voor de Griekse beker ontstonden er in Thessaloniki rellen tussen de politie en supporters. En de gemoederen raakten dusdanig verhit dat de supporters anchovis over de bank van de tegenstander stortten. Geen idee hoe het rook. Ik vermoed dat het bederf in de hete zon meteen is begonnen. Hoe dan ook, de leider van de actie werd natuurlijk gearresteerd. Er werden 3 rode kaarten getrokken. En het ellendige PAOK won natuurlijk wel met 1-0. En dat klonk ongeveer zo. Nog even weer naar het noorden, naar Engeland. In het kanaal van Engeland zwemt tegenwoordig weer anchovies. Lees mijn boek maar, ik ga het niet helemaal spoilen, maar er is groot nieuws over de anchovies. Anchovies en allerlei andere kleine visjes worden in Engeland vaak gefrituurd gegeten. In een puntzak. Whitebait is de verzamelnaam. Het is een geliefd maar dubieus gerecht, omdat de vis feitelijk ondermaats opgevist is en dus nog helemaal niet opgegeten mag worden. Er moet eerst nog gepaaid worden. Hoe dan ook, de Engelsen zijn dol op anchovies. Het visje zit dan ook in de klassieke Worcestershire-sauce. Kijk, dat spreek ik al meteen verkeerd uit. Ik zeg voor het gemak altijd Worcestershire-sauce. In ieder geval die saus in dat oranje-bruine flesje. En die saus is zo typisch en zo moeilijk om uit te spreken dat echt iedereen zich daarin verslikt. Luister maar.
1-2 tablespoons of Worcestershire sauce. Is that how you say it? That cannot possibly be right. 1 tablespoon of Worcestershire sauce. And about a tablespoon of Westchestershire sauce. And then we're going to add a little bit of Worcestershire. A few dashes of Worcestershire sauce. A teaspoon of I don't want to say it sauce. And I think a few generous glugs of Worcestershire sauce will sufficiently transport this stewy filling back in time. 2 teaspoons Worcestershire sauce.
And nu ik toch bezig ben met woord en uitspraak. Het woord anchovis kent verschillende manieren van uitspreken. Anchovis, anchovis, anchovis. Nou ja, ga zo maar door. En het bestaat in maar liefst 29 talen.
Do you smell it? That smell. A kind of smelly smell. A smelly smell that smells. Smelly. Anchovies.
Why?
Anchovies! Des anchois.
Y'a l'heure!
Des anchois!
Ton anchois.
Ça?
Anchois!
Anchovies!
Toi?
Anchovies!
Anchovies.
Ok.
Anchovies! Anchovies.
Hein?
Anchovies.
What?
Anchovies!
Das sind Sardellen.
Was?
Sardellen!
Vongwei-yu.
Sama?
Vongwei-yu!
Ten slotte mooie muziek die ik tegenkwam tijdens mijn zoektocht naar de anchovies. Het is de compositie van Rossini, die heet Quatre hors d'oeuvre, 4 voorgerechten. Het gaat over radijzen, over boter, augurkjes en anchovies. Deze uitvoering is van Paolo Giacometti. En hij is een Italiaanse Nederlander of een Nederlandse Italiaan, maar in ieder geval een man die in Nederland woont en de vleugel bespeelt. En zo zijn we weer terug in het noorden, in ons koude kikkerlandje. Maar zo koud is Nederland eigenlijk al lang niet meer. En dat betekent van alles voor de anchovies. En wat dat betekent, dat lees je dus in mijn boek Anchovies, kleine vis, groot verhaal. Veel plezier.